Thuiskomen op het werk na coronatijd. Hoe doe je dat? Klaas-Jan Rodenburg in gesprek met Nathalie Morales.
Thuiskomen op het werk na coronatijd. Hoe doe je dat? Is dat zo vanzelfsprekend? Of is er iets extra's nodig? Ik ben Klaas-Jan Rodenburg. Ik ben de 70 gepasseerd. Ik heb al een heel arbeidsverleden achter mijn rug. En de laatste 10 jaar ben ik verbonden met het Landelijk Steunpunt Verlies. Dat is een organisatie van meer dan 30 jaar oud. En die is vooral bezig, zeg maar, mensen met rouw en verlies te begeleiden. Landelijk Steunpunt Verlies heeft een rouwzorgloket. En afgelopen periode, anderhalf jaar, zeg maar, van coronatijd, hebben we vele, vele vragen gekregen, telefonisch en per mail, wat gaat over corona en het werk.
Ja, hallo Klaas-Jan, dankjewel. Ik zal me ook even voorstellen. Mijn naam is Nathalie Morales en ik ben 26 jaar. En ik ben eigenlijk 6 jaar geleden voor het eerst in aanraking gekomen met het onderwerp rouw en verlies, doordat ik mijn moeder ben verloren. En ja, eigenlijk sinds de start van corona, anderhalf jaar geleden, heeft dat een heel nieuw proces in gang gezet, waardoor ik ben begonnen met het schrijven van een boek en ook graag mijn ervaring wil delen met de buitenwereld. En daar heb ik mijn vak van gemaakt, dus zodoende.
Prachtig, prachtig, Nathalie. We hebben zo'n groot leeftijdsverschil. Jij staat nog, zeg maar, zo bij de jongeren en ik zit zo bij de ouderen, om het zo maar te zeggen. Dat het ook heel boeiend is om in het gesprek te kijken of daar ook verschillen te zien zijn.
Ja.
Van hoe mensen dus jong en oud omgaan met corona.
Ja, zeker. Ik denk dat dat heel mooi is om beide kanten even te belichten. En ja, dan ben ik ook wel benieuwd eigenlijk naar jou in eerste instantie. Wat ben jij allemaal tegengekomen in de coronatijd als rouw- en verliesbegeleider?
Ja, dat is. Er komen twee verhalen bij mij boven. En eigenlijk hele indringende verhalen. Ik kreeg contact met een stewardess van KLM. En die. Haar man was al met pensioen en ze heeft altijd gewerkt en ze was altijd onderweg. En ze zei van tegen haar man van luister eens, ik ga gebruik maken van de KLM-regeling, want KLM moest afslanken. Dus dat met coronatijd, ja, was het eigenlijk bizar met KLM. Mm. Ze zegt, ik maak gebruik van de regeling. En ze kwam thuis en ze deed de uniform uit. En ze kwam een volgende dag kwam ze in de kamer en de man lag dood door een hartinfarct. Oeh. Ze was de baan kwijt, ze was de man kwijt, ze was perspectief kwijt.
Ja.
Erg pijnlijk. En de baan kwijt is eigenlijk ook de uniform kwijt en dat was haar status. De buren zeiden altijd, hé, waar zou ze heen gaan? En dat is allemaal afgelopen. En een tweede verhaal is een huisartsenpraktijk, waarvan de oprichter van die huisartsenpraktijk plotseling overleden is in coronatijd. En die huisartsenpraktijk met meerdere huisartsen en assistenten moesten gewoon doorgaan. En ze zijn ook doorgegaan. Maar ze waren volstrekt in verwarring. Ze hebben het niet vriesend genomen. Natuurlijk zijn ze bij de uitvaart geweest, maar ze moesten gewoon weer door. En die huisarts is de pater familias. En er is niemand meer in die huisartsenpraktijk waar je vragen aan kunt stellen.
Ja.
Of antwoorden geeft of richting geeft. Volstrekt in verwarring. Nou, deze groep ben ik nog aan het begeleiden. En dat is indrukwekkend wat je dan tegenkomt.
Ja, wat voor een impact dat maakt.
Ja, wat een impact het heeft. Ja.
Ja. Ja.
Wat heeft jou in de coronatijd zo geraakt, Nathalie?
Nou, ik denk ook wel, ja, wat je net noemt van dat er bij iemand zoveel wegvalt en dat hij dan ineens zo geconfronteerd wordt met het leven en met de dood en met alles wat je verliest. Dat heb ik heel erg gezien in mijn omgeving van hoe kwetsbaar eigenlijk iedereen is. Dus dat heeft mij in het algemeen heel erg geraakt om te zien van dat het toch zoveel angst oproept in mensen. En in mezelf natuurlijk ook voor mijn vader bijvoorbeeld, of voor anderen in je omgeving. En ik woonde zelf in Barcelona toen de lockdown begon. En daar hadden ze hele strenge maatregelen. Dus ik werd meteen eigenlijk 3 maanden in volledige lockdown gezet. Mocht het huis niet uit, alleen voor boodschappen. En dat raakte me eigenlijk ook best wel, omdat ik ineens inderdaad thuis moest werken. Maar ook ineens dat ik die vrijheid volledig kwijt was. En ook om te zien wat dat in Barcelona met de mensen deed. Bijvoorbeeld, we hadden een schoonmaakster uit Zuid-Amerika. En die werkte in Barcelona zodat ze geld naar haar familie kon sturen. Maar die had dus ook maanden geen werk en kreeg helemaal geen steun van de overheid. Dus toen ze bij ons was, kochten we af en toe wat boodschappen voor haar. En toen we dat aan haar gaven, toen brak ze helemaal in tranen uit. Dus dat soort situaties ontroerde je natuurlijk wel heel erg. En bij mij persoonlijk heeft die periode ook een hoop andere veranderingen en verliezen in gang gezet. Dus ik ben met rouw aangegaan. Uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd. Ik ben terug verhuisd en mijn relatie ging uit. En daarbovenop werd ik ook nog ziek. Dus er is een hoop gebeurd.
Ja, als ik jou zo hoor, dan heb je het verlies ook aangekeken en ben je het aangegaan, in plaats dat je het uit de weg bent gegaan.
Ja, zeker. Ik denk, enerzijds was het ook wel mijn intentie, zeg maar. Ik had wel het plan om een boek te schrijven. Maar corona is wel een katalysator geweest, in de zin dat je ook eindelijk die tijd en ruimte krijgt. Om het ook echt te nemen, zeg maar. Dus ik had ook zoiets van, hoe kan ik dit nu voor me laten werken en hoe kan ik hier het meeste uithalen? En ik kon bijvoorbeeld minder gaan werken doordat ik minder druk was op werk. En toen dacht ik, nu is het tijd om te gaan schrijven. Ik denk niet dat ik de enige ben als ik hoor hoe druk uitgevers zijn. Maar wel is het ook een mogelijkheid geweest voor mij om meer naar binnen te gaan. Letterlijk in de 3 maanden dat ik opgesloten heb gezeten in huis, was ook letterlijk een moment voor mij om stil te staan en te kijken van, wat leeft er allemaal in me en hoe kan ik dat vormgeven?
Alsof je jezelf uitgeschreven hebt. Belangstelling tonen, je wilt je hartelijkheid laten zien. En het mag niet. En je moet afstand houden. Normaal is er altijd een knuffel bij. Je mag niet eens meer een hand geven.
Ja, disconnectie.
Dus dat is de ene kant. We zien het ook bij onze vrienden en dergelijke. Spanningen van hoe je met corona omgaat. En zegt, ik laat absoluut niet vaccineren. En de ander zegt, nou, als het gisteren was, dan had ik het eergisteren al gedaan.
Ja.
Dus dat is, dus daarmee omgaan is lastig en geeft dikwijls ook spanning.
Ja.
En gek genoeg, afgelopen periode ging het over een vakantiebestemming. Nee, Frankrijk kun je niet heen. Nee, dat is oranje. Nee, Spanje ook al niet. Nee. Nee, dan moeten we maar in Nederland. Maar zouden we toch niet? Nou, het is onnozel om over te praten, maar het was er wel.
Ja, natuurlijk, want dat heb je ook nodig, denk ik. En die kant van het leven is er ook nog. Dus het is denk ik op zoek gaan naar die balans. Het is inderdaad gewoon het dagelijkse leven voortzetten en ook gewoon op vakantie willen. En anderzijds omgaan met al die angsten en eenzaamheid en disconnectie.
Precies.
En dat is een uitdaging. En ik denk ook in het bedrijfsleven of op werk, dat het ook zo'n impact heeft, die verdeling. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is, weet je, het is nu 1,5 jaar geleden, zullen we maar zeggen. Hè? Toen was het eigenlijk van thuiskomen met werk in coronatijd. Hè? Dat was eigenlijk de aanbeveling van de overheid. Mensen moeten thuiswerken, dat is veilig en dat is het allerbeste. Ja, en dan lijkt dat gewoon vanzelfsprekend. Zoveel mensen blijven thuis en die hebben vast wel een keukentafel of op zolder een werktafel staan, of misschien een aparte kamer. Iedereen doet gewoon maar zijn ding. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Je hebt een alleengaande, die opgesloten raakt.
Ja.
Die blij was dat hij altijd naar het werk kon en sociale contacten had. Je hebt mensen met spanning in de relatie. En die toch samen nu aan de keukentafel moeten zitten en het werk moeten doen.
Hm.
Je hebt eenoude gezinnen waarvan de ene ouder de kinderen thuis heeft, maar moet zorgen dat dat dus gedeeld wordt tussen werk en privé. Je hebt gezinnen met mantelzorgtaken die er dan extra zwaar nog belast worden doordat het werk in huis gebracht wordt. Dus het is niet zo vanzelfsprekend.
Nee.
En ook niet is het zo vanzelfsprekend in het huissituatie. De een heeft een appartement, driehoog of een flat.
Ja.
Of een alleenstaande woning met een tuin. Dat maakt zoveel verschil.
Ja.
Om er maar te zwijgen over, heb je een aparte kamer of zit je samen aan de keukentafel met studerende kinderen?
Ja, dus inderdaad, de bedrijfssfeer en de privésfeer loopt in elkaar over.
Het loopt helemaal in elkaar over.
Is, ja, denk ik, heel verwallend en geeft ook heel veel onrust aan werknemers. En wat zijn je observaties in die leeftijdsgroep of in jouw generatie, hoe mensen daarmee omgaan?
Ja, dus dan spreek ik natuurlijk over de groep, zeg maar, 40 tot 60. Dus
ja.
Ik ben erg benieuwd hoe jij straks naar kijkt tussen de 20 en de 40, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar tussen de 40 en de 60, dat zijn natuurlijk werknemers die al een langere tijd in het arbeidsproces zitten. En ik merk dat, dat er een groep is die zijn ontzettend blij dat ze niet naar het werk hoeven, thuis kunnen blijven. En de zeurende collega's of de zeurende leiding niet meer aan hun hoofd hebben. En die zijn dolblij. Die vinden het gewoon vervelend om weer terug te gaan aan het werk. Dat is natuurlijk heel grappig om te horen.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, dat is dus de groep die behoefte heeft aan autonomie. Die heeft behoefte om het werk zelf in te delen zoals ze dat het beste lijkt. En ook flexibel om te gaan met de tijd.
Ja.
Hoeft niks mis mee te zijn. Het zijn zelfstandige mensen. Die hebben hun professie enzovoorts. En ik spreek natuurlijk over mensen die een kantoorbaan hebben. We weten dat in ziekenhuizen, ja, dan moet je naar je werk. Dus daar waar klantcontacten nodig zijn, dan is het onderwijs en dergelijke. Voor een deel wel, voor een deel niet. Dan ligt het anders. Maar mensen die dus een kantoorbaan hebben, thuis zijn, is er dus een groep die blij zijn thuis te kunnen werken. En er is een groep die het ongelooflijk mist.
Ja.
Want wat mis je? Je mist eigenlijk het informele contact. De gesprekken aan de koffiemachine. Gesprekken tijdens de lunch. Even samen oplopen naar een vergadering.
Ja.
Even erover te hebben van, mijn moeder is opgenomen vanwege corona. En mijn vader, ja, is zo kwetsbaar, kan niet alleen thuis blijven. Dus ik heb er nu een mantelzorgtaak bij. Ja, dat soort gesprekken. En dan ook de steun van collega's.
Ja.
Oh joh, hoe is het met je moeder en jouw vader?
Ja, even die verbinding maken.
Even die verbinding maken.
Ja.
Even merken, we zijn er voor elkaar.
Ja.
En dat is dus niet meer, ja, als je thuis werkt. Hoe is dat in jouw groep, zal ik maar zeggen, tussen 20 en de 40?
Nou, ik denk interessant inderdaad om het zo naast elkaar te leggen. Want ik denk in mijn generatie dat we juist zo gewend zijn om heel erg geprikkeld te zijn. En ik denk dat mijn generatie daar het meeste moeite mee heeft gehad, dat ineens al die prikkels wegvallen. Dus ineens zit je thuis en ja, word je soort van geconfronteerd met rust en een soort van leegte. Van inderdaad alles wat wegvalt en alle activiteiten. En we zijn vaak on the go bezig, continu. Ja, sociaal zien we veel mensen. Dus ik denk dat, of nou ja, ik heb gezien dat het eigenlijk een beetje in twee fases ging. Dus ik heb daar wel echt een ontwikkeling in gezien. Dat aan het begin van corona dat er echt een soort van ontkenning en boosheid heerste. En onrust van, ja, dit kan niet. En ik weet je wel, ik word onrustig en ik heb behoefte om erop uit te gaan. Ik denk ook echt wel spanningen thuis. Weet je wel, voor mensen die samenwonen of juist in studentenhuizen. Dat het toch wel heel intens is om dan ineens 24/7 met elkaar te leven. Dus dat er eerst best wel veel onrust heerste. En dat mensen dan ook op een andere manier misschien afleiding gingen zoeken. Dus of meer werken, heb ik ook heel veel gezien. Ja, of toch op een andere manier toch proberen om een feestje te creëren. Of toch net even met te veel mensen afspreken. Omdat ze toch echt niet die rust konden vinden. En ik heb wel gezien dat dat wel veranderd is op een gegeven moment. Dus dat er wel meer rust ontstond. En ik zag wel een beweging van meer bewustwording ook van... Ja, het is wat het is. En toch een soort acceptatie en aanvaarding van... Oké, hoe kan ik hier dan wel het beste van maken? En dat mensen dan toch gingen zoeken naar nieuwe hobby's. Of dat ze hun prioriteiten gingen reorganiseren. Dus de vriendenkring werd vaak kleiner. Dat heb ik meegemaakt ook van... Ja, je gaat gewoon een kleiner groepje mensen zien... en dan realiseer je eigenlijk ook van... Oh, dat is eigenlijk best wel oké. En het is eigenlijk best wel oké.
Mijn waarneming is dat we veel meer aan het scherm zitten. Het is soms het gevoel soms van dat mensen in het scherm kruipen, als het ware. Weet je? En veel meer aan de computer zitten en ook social media en dergelijke. Steeds maar daarmee bezig zijn voor de prikkels en terugkrijgen.
Absoluut.
En het, laat ik zeggen, face-to-face wordt op eens vervangen, zeg maar, tussen schermen en face.
Ja, dus echt die vereenzaming eigenlijk ook wel van echt wel die verbinding maken, maar dan in het scherm. En dat is natuurlijk ook heel erg afleiding om dan op Instagram te gaan scrollen en daar, zeg maar, dus je prikkels op te zoeken of te gaan Netflixen. En dus of inderdaad meer te gaan werken en daar eigenlijk in te vluchten, want vaak is het inderdaad fight or flight. En dat zie je toch dat mijn generatie meer die dat instinct heeft van... oh, ik moet iets anders gaan doen.
Ja. Nathalie, kun je zeggen dat corona en die groep, zeg maar, 2040... dat daar bewust, onbewust verliezen geleden zijn?
Ja.
Doordat er dus een verandering van de tijd... dat ze meer aan het scherm zitten... en face-to-face contacten niet hebben...
Zeker. Ik denk dat dat ook voor mijn generatie is iets is waar we weinig bij stilstaan. Dat zo'n periode eigenlijk zoveel verlies impliceert. Ik denk zelf dat elke verandering eigenlijk een verlies is. Het is het oude loslaten en naar iets nieuws bewegen. Dus ik denk voor mijn generatie dat het verlies van vrijheid een heel groot thema is geweest. Waar dat natuurlijk heel belangrijk voor ons is om onszelf te ontwikkelen, te ontplooien, erop uit te gaan, die verbinding te maken en dus geprikkeld te blijven. En als dat wegvalt, dan kom je heel erg bij de vraag van, oh ja, en wat dan nu? En wie ben ik nu als dit allemaal wegvalt? En ik heb wel het idee dat best wel confronterend is geweest voor veel mensen in mijn generatie. Van en wat zijn dan eigenlijk mijn hobby's? En wat vind ik dan eigenlijk leuk om te doen? Dat je normaal gesproken zo in de sneltrein zit, dat je daar helemaal niet bij stilstaat. Dus ik denk, en dat verlies van perspectief. Van wanneer kan het weer? En wanneer kan ik weer naar een feestje? En dat mensen best wel ontmoedigt. En dat het een zwaarte met zich meebrengt, ja.
Als ik praat over, zeg maar, de groep 40-60, dan zijn daar sowieso ook het verlies van dierbaren door corona. Dus ik heb een situatie meegemaakt waar de twee ouders overleden zijn en op dezelfde dag uitgevaren zijn door corona. Dus net een paar dagen na elkaar zijn ze overleden. En de werknemer, dus de persoon waar, dus de dochter... die had geen steunende omgeving meer op het werk.
Ja.
En eigenlijk ook niet met vrienden. Ook, want de uitvaart was eigenlijk maar heel klein. Mensen komen niet meer bij haar. Want in coronatijd, je moet toch pas dat je besmet wordt. En zij miste enorm de sociale steun en de sociale omgeving. Ook op het werk. Al is het maar van, hoe is de uitvaart gegaan? Of dat er collega's bij de uitvaart waren, die haar ouders ook gekend hebben, wat dan ook. Maar dat was er niet meer.
Nee.
Dus die sociale steun, het verlies van sociale steun, is toch wel een heel belangrijk onderwerp.
Die aandacht inderdaad. En Ja, ik kan me voorstellen dat dat heel veel impact heeft of dat dat ook heel eenzaam kan zijn. En ik denk ook dat verlies natuurlijk een thema is wat we ook vermijden. Of in ieder geval mijn generatie, die vindt het lastig om daarmee te dealen. En ik denk dat dat ook toch een groot probleem is nu tijdens corona, dat we er niet zo bewust van zijn. En ja, waarom denk je dat zo is eigenlijk, dat we dat zo vermijden?
Ja, nou, in organisaties is het denk ik gewoon heel simpel. Want organisaties zeggen, we gaan voor winst en we gaan niet voor verlies. En alles wat verlies is, dan zeg je tegen Gerrit de boekhouder van, joh, wil je dat verlies wegwerken, dan kunnen we morgen gewoon weer doorgaan. Hmm. Om het zomaar te zeggen. En, maar goed, voor privé, we hebben natuurlijk ook een samenleving waar we dus verlies vermijden.
Ja.
We willen daar niet aan. Dat is pijnlijk, je die emoties toe te laten. We kijken uit naar perspectief. En we houden ons vast aan perspectief. En op die manier denken we dat we ook het verlies verborgen kunnen houden. En daarmee worden wij ons niet bewust van het verlies. We onderdrukken het verlies. We ontkennen het verlies. Hm. Maar de onderzoeken wijzen gewoon uit dat het verborgen verlies op een later moment naar boven komt. Maar dan in lichamelijke klachten.
Ja, dus het verdwijnt nooit. Ja.
Depressiviteit of slapeloosheid of storingen in de spijsvertering. En aan de andere kant, als je het wel aangaat, dan merk je dat het iets heel nieuws oplevert. Dat het als het ware contact maakt met jezelf. Dat dat ook vitaliteit geeft. Dat je het verlies als het ware in jouw levensverhaal mee kan nemen.
Ja.
Dat het te dragen is. Herken je dat, als ik dat zo zeg?
Ja, zeker. Ja. Ja, ik moet eigenlijk al lachen, want ik heb ook beide kanten eigenlijk zelf ervaren van hoe het is om er voor weg te lopen en het te onderdrukken. En eigenlijk op een punt te komen dat je gewoon helemaal bevroren bent. Eigenlijk na het verlies van mijn moeder ben ik eerst een jaar heel veel afleiding gaan zoeken. En eigenlijk helemaal niet erbij stilgestaan. Toen kwam ik op een punt dat ik inderdaad echt helemaal afgevlakt was en dacht van, ik kon niet eens meer huilen. Dat ik dacht, oké, volgens mij gaat hier iets mis en is het niet gezond. En toen ben ik eigenlijk begonnen met mindfulness en eigenlijk meer bewustwording van wat voel ik eigenlijk en hoe kan ik mijn gevoel ook weer gaan toelaten. En daar begon eigenlijk dat proces wat je net beschrijft van het echt opengaan, het teruggaan naar jezelf. Dus ik was eigenlijk mezelf echt verloren. En dat is ook bijzonder dat het eigenlijk bijna een apart loopproces is geweest. Van dat ook weer aan gaan kijken. En beseffen hoe ver je dan eigenlijk van jezelf afraakt als je het niet aankijkt. En als je het niet voelt. Dus dat is, en nu ervaar ik dus die vrijheid die het ook met zich meebrengt. Hoe bevrijdend het kan zijn om dus wel gewoon te voelen en het aan te kijken. En dat het soms pijn doet, maar dat er ook een hele andere kant aan verlies zit. En dat is vaak liefde en kracht en inzicht en diepgang. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, om het uiteindelijk wel aan te gaan.
Mooi, mooi. Het klinkt ook dat vermijden van verlies, dat je daarmee ook het verlies van je moeder vermijdt. Maar dat je daarbij eigenlijk ook nog dat je jezelf vermijdt. Hè? Dus dat je jezelf verliest.
Ja.
En op het moment dat je de rouw wel neemt, ruimte geeft, toelaat, dat je je moeder mee kan nemen in jouw leven en dat je jezelf weer terugvindt.
Ja.
Dat is een mooi vitaal proces.
Precies, het is echt het vormgeven ook van het verlies en het betekenis geven. En nu zie ik het ook echt als een proces waardoor ik haar eer en haar in leven hou door mijn leven voluit te leven. En het ook te zien als gewoon iets wat me ook de schoonheid van het leven laat zien, zeg maar. En waarom ik juist voluit wil leven. En haar op die manier meenemen in mijn leven precies. En dat is denk ik met alle verliezen van... kunnen we kijken van, ja, hoe kunnen we dit betekenis geven? En ook deze coronatijd van... hoe kunnen we dit verlies... hoe kan je dat verlies voor je laten werken? En echt even die tijd nemen om erbij stil te staan.
Nathalie, zouden wij een aantal tips kunnen geven aan werkgevers, eigenlijk ook in relatie tot, zeg maar, zoals we nu met elkaar over praten, hoe mensen weer thuis kunnen komen op het werk na coronatijd?
Ja, zeker. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, in ieder geval voor mij is dat gebleken, om goed voor jezelf te zorgen. Dus echt bij jezelf in te checken van, ja, wat heeft het nou met mij gedaan? En wat heb ik nodig? En dat is dan aan de kant van de werknemer. En die kwetsbaarheid ook. Dus echt het durven aangeven van... ik heb die ruimte nodig. Of dit en dit is er gebeurd. En ik denk voor werkgevers inderdaad die ruimte creëren. Ik denk er echt even een moment voor nemen en erbij stilstaan. Hoe kijk jij er naar, Klaas-Jan?
Ja, ik vind het belangrijk wat je zegt, om ruimte te nemen. En als werkgever, op het moment dat de mensen weer terugkomen op het werk, om ze ook echt thuis te laten komen. En laten we gewoon daar een moment voor nemen. Mij apart dat je zegt, nou, van 9 tot, laat ik zeggen, 10:30. Even met elkaar een kop koffie drinken en elkaar het verhaal te vertellen. Wat heb jij meegemaakt? Dus zoals wij nu met elkaar in gesprek zijn, doe dat gesprek gewoon op het werk.
Ja.
Want daarmee maak je weer opnieuw verbinding. Wat ik eigenlijk dan zo belangrijk vind, is dat die informele organisatie die tijdens de coronatijd verdampt is, hè, dat kan iedereen meemaken, iedereen voelen, om die informele organisatie als het ware weer tot leven te brengen.
Ja.
En dat we weer die verbinding maken. Want in de coronatijd zijn natuurlijk ook mensen weggegaan, omdat ze dus uit dienst zijn getreden. Flexwerkers bijvoorbeeld, ontslagen. We hebben geen afscheid genomen. Er zijn dus nieuwe mensen bijgekomen. We hebben ze nog niet eens ontmoet, niet eens gezien. Maar dat vraagt ook om aanhaking. Dus om dat contact te maken en met elkaar ook te delen welke verliezen we gehad hebben.
Ja.
Wat is er in de privé situatie gebeurd? Welke verliezen? En misschien ook de opgewekte situaties, leuke dingen enzovoort.
Mm.
Dat we dus het sociale contact en ook weer voelen van de sociale steun vanuit de organisatie. Zowel van de collega's als ook van de leidinggevende.
Ja.
Het gaat er toch om in de organisaties, ook in het personeelswerk, voor het welzijn van de werknemers. We zeggen dat we dat belangrijk vinden. Nou. Dan kun je als werkgever zeggen, moet je eens kijken welke moeilijke tijd we meegemaakt hebben. Is ook zo. Winsten zijn verdampt en de omzet is verdampt. Maar het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn voordat iedereen weer achter zijn beeldscherm gaat.
Ja, dus als ik het zo hoor, gaat het echt ook om kwetsbaarheid. En ruimte maken voor kwetsbaarheid, ook op het werk. Gevoelens te bespreken en ruimte te maken inderdaad voor wat er speelt en echt even...
Ja, dat brengt me ook... De kracht van kwetsbaarheid is een mooie term.
Zeker.
En de kracht van kwetsbaarheid is de ontmoeting.
Ja.
Je ontmoet elkaar om iets te vertellen van wat voor jou kwetsbaar is.
Ja.
En dat zijn mooie en warme momenten.
Ja. Ja, ik denk dat we inderdaad zonder kwetsbaarheid niet... kunnen verbinden op echt een diepgaande manier. In ieder geval, dat heb ik ook zelf ervaren. Denk jij ook dat op het moment dat we dat toelaten, en ik denk zowel de werkgever als de werknemer, dat we dan echt weer nog dieper kunnen verbinden en dat het ook iets moois kan brengen, ook op het werk?
Absoluut. Verbinding met jezelf en verbinding dan met de organisatie.
Ja.
En dat is hard nodig.
Ja, mooi.
Dankjewel, Nathalie.
Ja, dankjewel, Klaas-Jan. Ja.